Welkom en leuk dat je luistert naar de onderwijspodcast van Royal Mission. In deze aflevering ga je luisteren naar Robbie van Veen en hij neemt je mee in ambt en gaven. Deze podcast is opgenomen tijdens de groeiconferentie Profetisch Leven. Veel luisterplezier.
Zullen we erin duiken met elkaar? Ja, toch? Zal ik beginnen met een tof getuigenis? Dat is altijd goed, toch? Ik ben actief bij Royal Mission als aan de ene kant leraar. Aan de andere kant, hebben we het heel mooi genoemd, verbinder. Ik mag erop uit naar kerken, naar leiders uit het land van organisaties, kerken, denominaties, noem het maar op. Om bemoediging te brengen, om te verbinden, relaties te bouwen met als grotere doel. Hoe kunnen we samen in Nederland het Koninkrijk van God bouwen? En Martin zegt altijd heel mooi, Robbie is niet slechts een verbinder, Robbie is een profetische verbinder. Ik heb een afspraak met God gemaakt dat elke afspraak waar ik naartoe ga, en ik zie een aantal leiders uit het land zitten die ik zo nu en dan ontmoet, die weten dat. Dus ik hoop dat jullie mijn geloofwaardigheid kunnen bevestigen zometeen bij de koffie. Maar elke afspraak waar ik naartoe ga, heb ik afgesproken, neem ik een woord van God mee. Ik ga dan zitten 's ochtends aan de eettafel. Een nieuwe eettafel trouwens, sinds 2 weken. Dat is een heel bijzonder verhaal. En dan in mijn stille tijd zeg ik altijd, Heer, vanuit bewogenheid. Want daar begint het. Wanneer Jezus met innerlijke ontferming bewogen werd, gebeurde er altijd iets bijzonders. En zeg ik, Heer, u kent deze persoon die ik vandaag ga ontmoeten. Wat wilt u zeggen tegen deze persoon? En weet je waar ik achter ben gekomen? Ik heb op deze manier een profetische cultuur gebouwd. En soms is het super ongemakkelijk, want ik zit ook regelmatig aan tafel met traditionele kerken. Maar wat er gebeurt, is dat wanneer ik het woord deel, en ook daarin ben ik afgestemd op de Heilige Geest. Soms zegt de Heilige Geest al na 2 minuten, deel het nu maar. Of aan het einde van het gesprek, of in het middengesprek. Maar of het nou raak is of niet, want geloof mij, je gaat heel vaak op je snuffert als je hierin gaat uitstappen. Het gaat absoluut niet altijd raak zijn. Maar of het nou raak is of niet, wanneer een woord gegeven wordt vanuit liefde, dan gaat het niet zozeer om accuraatheid of om informatie. Maar wat mensen proeven, is de liefde van God. En weet je wat dat automatisch brengt in een gesprek? Een profetische cultuur brengt automatisch een cultuur van kwetsbaarheid. Een paar maanden geleden had ik een, of tenminste, ik denk dat het ondertussen 1 jaar geleden is. Ja, zeker 1 jaar geleden, want toen was Raffi net onderweg. Had ik een gesprek met een jongen, en ik hou even zijn naam anoniem, met een jonge man. Een leider van een jongerenorganisatie in Nederland. En ik ging naar dat gesprek toe en ik wist eerlijk gezegd niet zo goed wat ik kende hem niet zo goed, dus ik wist niet zo goed wat ik van hem moest verwachten. En ik merkte tijdens het gesprek, hij kwam en hij komt in een traditionele kerk, en het gesprek liep best wel een beetje moeizaam en stijfjes. En toen dacht ik, nee joh, dan moet ik ook nog eens met zijn achtergrond een profetisch woord delen. En ik had best wel wat heftigs opgeschreven en daar ben ik altijd heel voorzichtig mee. Dus ik heb dat woord heel voorzichtig gebracht, want het woord wat ik kreeg was het woord nesteldrang. En ik had het idee dat God sprak dat hij en zijn gezin in een periode zouden komen van nesteldrang. En dat ze zich klaar moesten maken voor iets wat zou gaan veranderen in hun gezin. En ik durfde eigenlijk nog niet zo goed uit te spreken dat ik het gevoel had dat er een kind aan zat te komen, want daar ben ik altijd heel voorzichtig mee. Dus ik weet niet of je dat herkent, I'm only human after all. Ik kleedde het heel geestelijk in, van ik weet niet waar je doorheen gaat, maar ik heb het idee dat in jouw situatie dat er een soort nesteldrang gaat komen. En wat er op dat moment gebeurde, die jongen die op dat moment nog een beetje gereserveerd was, daar gebeurde direct iets in zijn ogen, daar kwamen tranen in zijn ogen te staan. En toen voelde ik, oké, dan voel je, de mensen onder ons die zullen dat herkennen, dan komt er ineens de zalving van de geest, dan voel je dat er autoriteit komt. En ik zei, ik weet niet of ik dit mag zeggen, maar ik heb het idee dat de nesteldrang niet alleen maar gaat over iets geestelijks. Een periode van omheining, ik kan jullie nog het woord laten zien wat ik had opgeschreven. Een periode van omheining voor jullie gezin, dat er iets geboren gaat worden waar jullie je klaar voor moeten maken. Ik heb het idee dat het ook letterlijk en fysiek gaat over jullie gezin. En wat hij op dat moment deed, en hij zei, dit weten mijn collega's niet eens, wat ik nu met je ga delen. Maar wij zijn al 4 jaar bezig om kinderen te krijgen. En we zijn sinds 2 jaar gestart met een IVF-traject. En ik dacht op dat moment echt, shoot. En weet je wat mooi was? Hij zag dat aan mij. En hij zei, Robbie, ik vind het heel bijzonder wat je doet. Ik weet überhaupt niet hoe ik sta tegenover profetische woorden. Maar jij hebt jouw deel gedaan. En nu is het mijn deel. Om met God in discussie te gaan en in gesprek te gaan. En ik zie jou geraakt worden, Ron. 2 weken later krijg ik een bericht dat zij een verwachting zijn. Dat is toch te bizar voor woorden. Echt. En ondertussen hebben we dus precies op dezelfde timing hebben we een kindje gekregen. En ik heb hem laatst weer gesproken. Maar dit is wat het profetische kan doen. Het is inderdaad niet alleen maar, het profetische is niet alleen maar iets vertellen over de toekomst. Dat kan. Maar het profetische is voornamelijk iets in gang zetten op dat moment. En ik pretendeer absoluut niet dat door mijn woord daar het leven gekomen is. Waarschijnlijk wist God al lang dat het in zijn koker zat. In zijn koker en in zijn koker. Maar dit is wel wat het profetische doet. Ja. Ik koos bewust zijn koker. Ja. Dit is de kracht van het profetische. En dit is, lieve mensen, alsjeblieft, al onthoud je alleen maar dit van deze sessie. Dit is waar wij allemaal voor geroepen zijn. De hele kerk van Nederland. Ik kan het heel mooi hebben over het ambt van een profeet, en dan ga ik zo meteen met jullie induiken, de vijfvoudige bediening. Maar bovenal, laten we weer een kerk worden die opstaat in de profetische gaven. Voor een kerk die het nodig heeft, maar ook een wereld die snakt naar het openbaar worden van de kinderen van God. Romeinen 8, vers 19. Nog eentje dan? Nog één getuigenis. Ik was op een conferentie in Londen, onder andere met Theo en Ruben. En we waren op een, het was de dienst voordat de leiderschapsconferentie zou beginnen. En ik stond naast een mevrouw in die kerkdienst op zondag. En op dat moment besef ik mij altijd, en ik hoop dat jullie je dat ook gaan voornemen. Oké, Heer, u heeft mij niet voor niks naast deze persoon gezet vandaag. Dus ik zei, Heer, raak mij aan met liefde voor deze vrouw. En geef een woord. En het eerste wat ik zag, heel snel al, want Gods stem is veel dichterbij dan jij denkt. Echt. Het eerste wat ik zag, was ik zag die vrouw hula hoepen. Terwijl ik ook wist, hier zitten allemaal mensen voor een leiderschapsconferentie. Ga ik dit überhaupt wel delen op deze manier? Dit kan toch niet serieus zijn? Plus dat ik ook dacht, zometeen in het Engels moet ik zeggen, do you know what is a hula hoop? Maar goed, toch gestorven aan mezelf. En ik ging naar die vrouw toe en ik zei, ik heb geen idee wat het woord in Engels is, maar weet u toevallig wat een hula hoop is? En opnieuw, direct, zag ik dat deze vrouw geraakt werd. En ik stapte in dat woord en ik zei, mevrouw, ik heb het idee, u heeft al 1 miljoen keer gehoelahoept. Maar u moet doorgaan met hoelahoepen. Want, ja, echt oprecht. Want God geniet als jij geniet. Oh, nu vinden we het een mooier woord worden. Hè? Nou zit er iets in voor ons allemaal. Maar ik geloof dat we allemaal geroepen zijn om te hoelahoepen. God geniet als jij geniet. En ik had het idee dat ik vanuit God tegen haar mocht zeggen, blijf hula hoepen. Blijf genieten van waar jij van geniet. En wat die vrouw toen liet zien, ze pakte haar telefoon erbij en ze zei, ik moet je echt een mapje laten zien in mijn telefoon. En ze pakte haar favoriete album erbij. En weet je wat daar stond? Wel 30 video's en foto's. Ik kan het zo meteen laten zien in mijn telefoon, want ik heb er een video van gemaakt. Van deze mevrouw, die, ik wist dat niet eens dat dat bestond, die had wel 20 verschillende soorten hula hoops met allemaal gekke dingen eraan. Hele simpele hula hoops, hele creatieve hula hoops. Maar die vrouw, die vond dat natuurlijk een beetje gek van zichzelf. Maar God vindt dat niet gek. God vindt jou niet gek met jouw eigenaardigheden, met jouw unieke karaktereigenschappen, met jouw unieke passies, met jouw unieke talenten. Hij kent jou door en door. Hij kent elk detail van jouw leven. En hij roept jou om te leven. En dat is wat het profetische doet. Het profetische brengt leven. In individuen, in de kerk, in zijn geheel, maar ook in de hele maatschappij om ons heen. Dus het is tijd dat we weer gaan opstaan. In het profetische. Deze verhalen zijn bijzonder. Ik ben bijzonder. Maar jij ook. Echt waar, dit is waar jij en ik allemaal voor geroepen zijn. Dit is ook hoe Jezus leefde. Jezus leefde vanuit een profetische cultuur. Wat zegt hij, Johannes 5, vers 19? Ik doe alleen wat ik de Vader zie doen. Dus met andere woorden, Jezus zag een plaatje in zijn geest van wat de Vader wilde doen. Hij hoorde de Vader iets spreken. Hij voelde de Vader bewegen. En toen stapte hij uit. En of je nou een profeet bent, of een gewone discipel, want dat zijn we uiteindelijk allemaal. Jij en ik worden geroepen om te wandelen in het profetische. Paulus zegt niet voor niks, jaag naar de liefde, streef naar de gaaf van de geest en vooral naar profetie. We gaan beginnen met de eerste tekst, 1 Korinthe 12. En in deze tekst zien we eigenlijk direct een onderscheid tussen de bedieningen die Jezus geeft en de gaven van de geest, maar ook in dat wat de Vader geeft. Dit is een hele bijzondere tekst. We zien eigenlijk de drie-eenheid in deze versen. En dit schept gelijk de context voor het verschil tussen het ambt en de gaven. Let op. 1 Korinthe 12 vanaf vers 4. Er is verscheidenheid van genadegaven, maar het is dezelfde geest. Er is verscheidenheid van bedieningen, maar het is dezelfde Heere, Jezus. Er is verscheidenheid van werkingen, maar het is dezelfde God die alles in alle werkt. Hij mag heel even blijven staan. Wat hierin heel bijzonder is, is dat deze verzen iets openbaren over waar de Vader mee bezig is, waar de Zoon mee bezig is, maar ook waar de Geest mee bezig is. En dit openbaart niet alleen maar iets over God, maar het openbaart ook iets over waar jij en ik voor geroepen worden in de context van dat wat de Vader geeft, wat Jezus geeft en wat de Geest ons geeft. Waar is de Vader mee bezig allereerst? De Vader is bezig op dit moment met 8 miljard mensen tegelijk. Hij geeft werkingen. Letterlijk staat er energia. Hij is continu bezig met ieder mens op deze aarde om zijn of haar hart te bereiken. Wat een heerlijke belofte, toch? Hier hoeven jij en ik niks in te doen. Dit is het werk van de Vader. Dit is onze God. Dit is onze papa. De God die op de uitkijk staat. De God die naar je toe komt. En de God die je kust en knuffelt totdat je thuis komt. Hij is met ieder mens bezig. Amen, amen. Wat doet Jezus? Wat bouwt Jezus? Wat kunnen we leren in de Bijbel? Jezus bouwt zijn kerk. Jezus is continu bezig met zijn bruid. En wat geeft hij vervolgens aan zijn bruid, zodat de bruid tot haar bestemming komt? Bedieningen. Jezus houdt zoveel van dit sociale project, zou je kunnen zeggen, dat hij letterlijk mensen geeft. Daar gaan we zo meteen dieper op in. En wat doet de geest? Waar is de geest mee bezig? God de Vader bouwt ieder mens persoonlijk. Jezus bouwt zijn kerk. En wat bouwt de geest? In samenwerking met jou en met mij. Het koninkrijk op deze aarde. De Geest is gekomen om de bediening van Jezus voor te zetten door jou en door mij heen. Hij is continu gericht op jou en mijn naaste. En hij wil jou en mij gebruiken om onze naaste, de ander, maar ook de gemeente die ons toevertrouwd wordt, om die toe te rusten. En wat schenkt hij daarin? Gaven. De gaven van de Heilige Geest. Nou, allereerst de vijfvoudige bediening. Laten we naar de kerntekst gaan. Efeze 4, vers 11 tot en met 15. En hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten, en nog weer anderen als herders en weer anderen als leraars. Met welk doel? Wat is het primaire doel van de vijfvoudige bediening? Let op. Om de heiligen toe te rusten tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus, totdat wij alle komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God, tot een volwassen man, tot de maat, even kijken, ik ga hem daar verder lezen, want anders dan sta ik heel erg met mijn nek, tot de maat van de grootte van de volheid van Christus, opdat wij geen jonge kinderen meer zouden zijn, heen en weer geslingerd door de golven en meegesleurd door elke wind van leer, door bedrog van de mensen om op listige wijze tot dwaling te verleiden. Maar dat wij, door ons in liefde aan de waarheid te houden, in alles toe zouden groeien naar hem die het hoofd is, namelijk Christus. Mooi, hè? Jezus geeft mensen. Is toch bijzonder? Gaven worden gegeven aan een persoon. Maar in dit geval zijn de personen zelf de gaven voor de kerk. In dit leiderschapsmodel van Jezus zou je kunnen zeggen zitten minimaal, want ik pretendeer niet dat ik de waarheid heb, zitten minimaal drie interpretaties. Het is letterlijk een leiderschapsmodel voor de kerk. Niet iedereen van ons is geroepen om in de kerk aan de slag te gaan. Maar wel iedereen is geroepen om in het koninkrijk aan de slag te gaan. Sommigen worden gegeven aan de kerk. Als apostel, als leraar, als herder, als profeet, als evangelist. Tegelijkertijd, wat is nog een andere interpretatie? Het is een prachtig leiderschapsmodel voor de wereld. Als wij in ons bedrijf, in onze onderneming, een visionair hebben, een knettergoede operationeel directrice, zoals bijvoorbeeld Gertine. Een evangelist slash verbinder, relatiemanager. Marketing inderdaad. Een HR-manager, een herder. Maar ook een leraar, iemand die continu bezig is met het prut uit de oren halen. En kennis verschaffen, continu bezig met procesverbetering. Geloof mij, dan gaat jouw bedrijf bloeien. Teambediening, dat is waar het om gaat. We zijn niet geroepen om het alleen te doen. Als laatste interpretatie van de vijfvoudige bediening is dat ik geloof dat wij allemaal, zoals wij hier zitten, is het ook als het ware een persoonlijkheidsmodel. Jij en ik vallen allemaal onder een paraplu van een van deze vijf bedieningen. De een zal zich meer associëren met een herder, die voedt herderlijke gaven, karaktereigenschappen. De ander iets meer met een profeet. De ander iets meer met een evangelist. Noem het maar op. Maar vandaag zoomen we in op het leiderschapsmodel voor de kerk. Want wat is het doel van de vijfvoudige bediening voor de kerk van Jezus? Wat is het primaire doel, zou je kunnen zeggen? Amen. Om de heiligen toe te rusten tot het werk van de bediening, staat er letterlijk. En welke bediening? De bediening van de verzoening. De bediening van het koninkrijk. Nogmaals, wij zijn niet allemaal geroepen voor de bediening in de kerk, maar we zijn wel geroepen allemaal voor de bediening in het koninkrijk. En waar is de vijfvoudige bediening voor bedoeld? Om jou en mij toe te rusten met datgene wat wij nodig hebben van deze vijf. Weet je dat hier dus ook een prachtig beeld in zit? In datgene waar jij en ik allemaal voor geroepen zijn? Wat is dus de primaire functie van bijvoorbeeld een profeet? Is dat profeteren? Nee. De primaire functie van een profeet is om jou en mij toe te rusten om Gods stem te verstaan voor een ander. De primaire functie van een evangelist, ik zie hier Arie zitten, is allereerst niet om zelf de markt op te gaan, om mensen het evangelie van Jezus te vertellen. De primaire functie van een evangelist is allereerst om jou en mij te trainen in het delen van het evangelie op de plek waar jij gesteld bent. De primaire functie van een herder is om jou en mij te laten voelen dat we gezien worden door onze opperherder, noemt Petrus het. Dat er zorg voor ons wordt gedragen. Maar ook om jou en mij toe te rusten om als een herder ook voor onze collega's te zijn. En voor de mensen die ons worden toevertrouwd in het dagelijkse leven. De functie van een leraar is om jou en mij te vernieuwen in de woorden van God. Te vernieuwen in het bewustzijn van het koninkrijk van de hemel. Om vervolgens deze wijsheid, deze kennis ook weer door te geven aan de mensen die jou toevertrouwd worden. Dit is het primaire doel van de vijfvoudige bediening. Toerusting. En vervolgens, wat lezen we nog meer? Natuurlijk zijn ze ook bedoeld om uit te stappen in dat waar zij voor geroepen zijn. Ze zijn geroepen, net als Zoran, om ons eigenlijk iets te laten zien van de hemel. Zometeen ga je dat meemaken. Dan gaat hij verhalen delen. Hij gaat delen van zijn leven. En dan ga je voelen, wow, dit is een realiteit waarin jij en ik ook uitgenodigd worden in ons dagelijks leven. Een leraar is geroepen ook om de parels en de geheimen van de Bijbel, om die uit te pakken. Zodat jij en ik denken, wow, yo, wat een waarheden. Wat een prachtige parels van het koninkrijk. Dit is allereerst het primaire doel van de vijfvoudige bediening. Toerusting van de heiligen. En wat daarbij extreem belangrijk is, is dat jij niet jezelf kan aanstellen. Als een van de vijf. Het is heel belangrijk. Sommige mensen noemen zichzelf profeet, apostel, herder. Maar weet je hoe het werkt in het koninkrijk van God? Altijd tweeledig. Er is erkenning van mensen die iets zien in jou, wat zij naar voren roepen. En er is erkenning van God. Dat zien we onder andere ook in Lucas 2, vers 52. Die heb ik er ook opgezet. Bij Jezus zelf. Hij groeide in genade, in grootte, in wijsheid. Bij God en bij de mensen. En op het moment dat die erkenning er is, van God en van mensen, dan mag jij vanuit die vijfvoudige bediening, in de gemeenschap die jou wordt toevertrouwd, gaan stappen ook in die bediening. John Maxwell, weet je wat hij zegt? Dat is de volgende dia, let op. Wie denkt dat hij leidt terwijl niemand hem volgt, maakt alleen maar een wandeling. Dat is pijnlijk herkenbaar, toch? Mensen die zichzelf benoemen tot profeet, tot apostel, noem het maar op. Dat is niet hoe het werkt in het koninkrijk. Weet je wat zo mooi is aan de vijfvoudige bediening? Het is dienend leiderschap. Heeft niks te maken met zelfbenoeming of zelfverering. En het is altijd meervoud. Teambediening. Zodat we ook op elkaar letten. En wanneer dit hersteld wordt in het koninkrijk, geloof mij, dan gaat de kerk herleven. Nou, voordat we gaan naar de profetische gaven, even het onderscheid. Het schema mag komen. Prachtig schema gemaakt onder inspiratie van Chris Felleton, onder andere de profetenschool, maar ook Derek Prince. Over zijn boek, ook voor de kerk en de gaven van de geest. Let op, de gaven van profetie en het ambt van een profeet, het verschil daartussen. De gaven wordt gegeven aan een persoon. En het verschil is, de persoon is de gave. Zo, dat zijn veel telefoontjes. De gave van profetie is iets wat je doet. Het ambt van een profeet is wat je bent. En ik geloof dat de profetische mensen onder ons dit herkennen. Als jij geroepen bent voor een profetische bediening, dan ervaar jij in alles een bepaalde hooggevoeligheid voor bijvoorbeeld de atmosfeer. Je ervaart in alles een connectie met mensen, terwijl die connectie is nog niet eens gelegd. En zo ook op het gebied van de andere bedieningen. En wat vraagt dat van jou en van mij? Dat we dus ook ons leven daaraan toewijden om te groeien in deze bediening. Waar de gave maar een kort moment is, de gave is een korte manifestatie, de gave van de bediening is een levenswerk. Net als een atleet die continu bezig is met het ontwikkelen van zijn roeping als atleet, zo worden jij en ik geroepen om binnen onze bediening, die ons wordt toevertrouwd, alles te geven om die bediening te ontwikkelen. Want wat is knetterbelangrijk bij een bediening? Karim weet dat ook als geen ander. Ik wil je ook eren, Karim, voor dat wat je al jaren doet. En wat ik zie in jou is dat laatste punt. Karakter is essentieel. Als jou een bediening is toevertrouwd, zoals bij Karim bijvoorbeeld, dan is het essentieel dat je hier kostbaar mee omgaat. Dat je er je levenswerk van maakt. Dat je je karakter laat vormen in de liefde. Maar ook, daar ga ik morgen ook iets over delen, morgenochtend, in Gods woord. Echt. Zullen we gaan naar de profetische gaven? Ik heb gezien dat jullie een foto hiervan hebben gemaakt. Heel even nog, zei iemand. 14:21. Ik ga rekening houden met de tijd. De profetische gaven. We hebben net stilgestaan bij de vijfvoudige bediening. En sommige van ons die worden gegeven aan de kerk vanuit een rol in die vijfvoudige bediening. Maar weet je wat zo mooi is aan dit gedeelte van deze sessie? Voordat we naar de profetische oefening gaan met elkaar. Dit is waar jij en ik allemaal voor geroepen worden. Een profetisch leven. En ik wil met jullie kort stilstaan bij drie elementen van de profetische gaven. Namelijk het hart van profetie, de noodzaak van profetie en de praktijk van profetie. En dan gaan we naar de profetische oefening toe. Allereerst het hart van profetie. De profetische gaven, de gaaf van profetie, een woord van kennis, een woord van wijsheid, de gaaf van onderscheiding, zijn onderdeel van de 9 gaven van de Heilige Geest. Maar wat is dat nou eigenlijk, Robbie? Wat is een gave van de Heilige Geest? Is daar een soort definitie van? Zeker weten, let op, 1 Korinthe 12, vers 7. Aan ieder echter wordt de openbaring van de Geest gegeven tot wat nuttig is voor de ander. Het woordje openbaring is een definitie van een gave van de Geest. Maar ik heb 2 dingen nog meer dik gedrukt. Voor wie zijn de gaven van de Geest? Voor een ieder. Voor een ieder zijn de gaven van de Geest. Voor iedere gelovige in Jezus Christus. En met welk doel worden ze gegeven? Voor de toerusting van de ander. Maar Robbie, wat is dan een gave van de Geest? In het Grieks wordt hier het woordje openbaring vertaald met het woord, ik hoop dat ik het goed uitspreek voor de Grieks sprekende onder ons. Inderdaad, ik hoor Martin al zeggen. Kijk even naar Dick Pieterman, dat is mijn oude bijbelschooldirecteur. Het woordje openbaring hier is het woord phanerosis. Oké, Robbie, supermooi. Weet je wat dit letterlijk betekent? Wat is een gave van de Geest? Wat is een definitie van een gave van de Geest? Het is een manifestatie van God zelf. En dit is bijzonder, toch? De God die onzichtbaar in ons woont, wordt door een gave van de Heilige Geest, of het nou is de werkingen van krachten, genezing, woorden van wijsheid, woorden van openbaring, de God die onzichtbaar in ons woont, wordt door de gave van de Geest hoorbaar, zichtbaar, tastbaar, voelbaar. Dus met andere woorden, door de gaven van de Heilige Geest geef je God zelf aan de ander. Waarom zou je dit niet doen? Dit is het mooiste wat we mensen te geven hebben, toch? En dit openbaart ook direct iets van het hart van profetie. Want wat is het hart van profetie? De liefde. Dat is waarom Paulus zegt, 1 Korinthe 14, vers 1, mag hij naar de volgende. Jaag naar de liefde en streef daarbij naar de gaaf van de geest. En wat is daarbij belangrijk? Het is niet andersom. Niet jaag naar de gaven van de geest en streef daarbij naar liefde. Nee, jaag naar de liefde. En als je serieus bent met liefde, en ik geloof dat we dat allemaal zijn zoals we hier zitten, dan streef je naar de gaven van de geest. En waarom? Hoe heet die kerel ook weer? Gary Chapman, die heeft de vijf talen van de liefde volgens mij. Weet je wat de gaven van de geest zijn? De negen talen van de liefde van God. Gary Chapman heeft er vijf. God heeft er, jaag naar de liefde, negen talen van de geest. Negen liefdestalen. De gaven van de geest zijn Gods liefdesuitingen naar de wereld om ons heen. En wat zegt Paulus vervolgens? Mag hij naar de volgende? Jaag naar de liefde, en als je serieus bent met liefde, dan streef je naar de gave van de geest. En vooral naar profetie. Hè? Maar hoezo dan? Is profetie belangrijker dan de andere gave van de geest? Nee hoor. Heeft niks te maken met dat het belangrijker is. Maar weet je waar het wel mee te maken heeft? Profetie is voor elke gelovige, hoor mij goed, elke gelovige is profetie grijpbaar en ook voor iedere ontvanger van profetie is het begrijpbaar. Dus voor iedere gelovige is profetie, want iedereen is geroepen om Gods stem te verstaan, grijpbaar, maar ook wanneer je een woord geeft, is het voor elke ontvanger, of het nou de collega op werk is, of jouw broeder of zuster in de kerk, is het begrijpbaar. Het zijn woorden die andere mensen begrijpen. Daarom zegt Paulus, als je in tongen bidt, doe dat dan voor jezelf. Maar profetie laat een ieder profeteren. Opdat alle bemoedigd worden. Opdat alle versterkt worden. Dat is bijzonder, toch? Volgende tekst. Want u kunt alle, de een na de ander, profeteren. Opdat alle leren en alle bemoedigd worden. Mag die weer naar de volgende, 1 Korinthe 14, vers 3 tot en met 4. Wie echter profeteert, spreekt op mensen, woorden van God, van opbouw, vermaning en troost. Wie in een andere taal spreekt, bouwt zichzelf op. Maar wie profeteert, bouwt de gemeente op. Dus wat doet profetie? Profetie spreekt woorden van God, nummer 1. Profetie spreekt woorden tot mensen. En profetie bouwt de gemeente. Wordt het niet tijd dat we weer uitstappen in profetie? Dit is toch wat we nodig hebben? Amen, toch? Nou, alsof het hart van profetie liefde nog niet genoeg is, is er ook een noodzaak van profetie. En weet je in welk verhaal dat dus heel mooi naar voren komt? Ezechiël 37, wat Martin vanochtend heeft gedeeld. En wat is de noodzaak daarin van profetie? Heb je wel eens nagedacht over dat verhaal? Dat God en Ezechiël staan samen in die vallei van dorre doodsbeenderen. En God spreekt tegen Ezechiël. Met als doel dat Ezechiël gaat spreken tegen de dorre doodsbeenderen. Maar als ze samen in die vallei staan van dorre doodsbeenderen. En God spreekt tegen Ezechiël. Waarom spreekt hij dan niet gewoon zelf tot die dorre doodsbeenderen? Hey. Weet je wat hierin zit? Het mysterie van het koninkrijk. God die ernaar verlangt om jou en mij te gebruiken om leven te brengen in iedere situatie. En wat is de noodzaak van profetie? Dat God het jou en mij toevertrouwt. Hij spreekt tot jou, zodat jij gaat spreken tot de wereld. Profetie is, en deze moet je opschrijven en ophangen op de wc. Profetie is een van de sleutels tot de herleving van de kerk. Amen. Dus het is een noodzaak dat we weer gaan uitstappen in profetie. En weet je wat het nog meer is, een van de sleutels, niet alleen tot de herleving van de kerk, maar ook herleving van ieder mens, ieder persoon in onze wereld. Let op wat er staat. 1 Korinthe 14, vers 24. Dit zijn jullie trouwens, de mensen die mij kennen, die weten dit, hè? Ene Bijbeltekst na de andere, daar hou ik van. En niet uit de context, geplukt, niet een mooi verhaal verzonnen, allemaal uit één gedeelte. Let op. Maar als alle profeteren en er komt een ongelovige of toehoorder binnen, dan wordt hij door allen weerlegd, wordt hij door allen doorgrond. Het verborgene van zijn of haar hart komt aan het licht. Hij zal zich ter aarde werpen, God aanbidden en belijden dat God inderdaad in uw midden is. Is toch bijzonder? Dus met andere woorden, profetie is de sleutel tot herleving van de kerk. Maar profetie is ook de effectiefste vorm van evangelisatie. Dit is waar jij en ik voor geroepen zijn. Zullen we gaan naar de praktijk van profetie? En dan gaan we naar de oefening. Volgens mij hou ik me trouwens heel netjes aan mijn tijd. Tja, nou, dat is een wonder getiende, of niet? Oké. Dit is een goede aanmoedigingstekst, toch? Kortom, broeders en zusters, streef ernaar te profeteren. En waarom? Omdat dit is waar jij en ik voor geroepen zijn. En omdat dit is wat de kerk en het land nodig heeft. En geloof mij, het is zoveel simpeler dan dat jij denkt. Het is Samuel, hè, die geroepen wordt door God. En die gaat dan gewoon een paar keer naar Eli toe. En dan zegt hij, Eli, waarom roep je mij? Dus met andere woorden, en deze herken ik ook uit mijn eigen leven. De stem lijkt verdacht veel op een menselijke stem. En dan zeggen mensen, ja maar Robbie, hoe kan het dan dat jij woorden van kennis ontvangt en profetische woorden? Doen. Heel veel doen. Heel veel risico's nemen. En dan leer je steeds beter te onderscheiden wat de stem van God is. En wanneer het de stem is van jezelf. Maar zelfs daarin, als je blijft in de kaders van de liefde, geloof mij, dan kan je geen fouten maken. Maar daar komen we zo. Weet je wat ik een tijd lang heb gedaan? En misschien is dat wel iets waar jij ook mee mag beginnen. En dat is best wel spannend trouwens. Het is niet een hele laagdrempelige oefening, maar dat maakt niet uit. Vanochtend hebben we gehoord dat Jezus niet laagdrempelig is. Toch? Een tijd lang heb ik in mijn stille tijd, schreef ik iets op een briefje. En jullie hebben allemaal een briefje op je stoel gevonden, die is voor zometeen. Maar ik schreef iets op een briefje in mijn stille tijd. En dan klapte ik dat dicht. Dan deed ik dat briefje in mijn zak. En dan zei ik, Heer, laat maar weten aan wie ik deze vandaag moet geven. En dat is best wel spannend. Want ik heb hem een keer gewoon in het Lepelenburgpark, waar we woonden in Utrecht, aan een vrouw gegeven waarvan ik het gevoel had, ik had een beeld gezien van een vrouw met een rode jas. Nou, heb ik een briefje aan haar gegeven. En dat bleek een enorme bemoediging te zijn, een psalm. Aan de andere kant heb ik een keer een briefje aan een collega gegeven. En dat was super awkward, die situatie. Dat gebeurt ook. Anne weet ook als geen ander. Ik heb laatst bij Reno in de kerk gesproken, toen noemde ik dit voorbeeld ook. Anne weet als geen ander hoe ongemakkelijk het kan zijn als je man op vakantie gekke moves gaat maken in het uitstappen naar vakantiegangers op het all-inclusive resort. Dat is geen aanrader. Maar tegelijkertijd, ik kwam erachter, dit is waar ik voor geroepen ben. Dit is waar jij voor geroepen bent. En vanaf dat moment heb ik gezegd, Heer, kom maar met dromen, kom maar met beelden, kom maar met gedachten. Ik zal doen wat u zegt. En dan kom je in hele ongemakkelijke situaties. Maar zoals Martin ook al zo mooi zei, we hebben alles al gegeven, dus wat heb je te verliezen? Je bent al gestorven, dus je gezicht kan je niet meer verliezen. Ja, toch? Oké, de praktische tips. Dit is een hele belangrijke, de eerste die hier staat. In het profetische heb je eigenlijk drie fasen. Je hebt openbaring, interpretatie en toepassing. Stel je voor, je ziet een beeld van, een plaatje van een leeuw. Weet je wat we dan heel vaak doen? Dan gaan we zeggen op dat moment, Heer, wat is de interpretatie van dat wat ik nu zie? Maar ook, wat is de toepassing voor de persoon aan wie ik het moet geven? Terwijl, weet je wat er kan gebeuren? Dat jij gewoon simpelweg tegen iemand moet zeggen, ik zie gewoon een beeld van een leeuw. En dat je moet houden bij de openbaring. En waarom? Omdat profetie altijd allereerst een uitnodiging is voor de persoon aan wie je het geeft om zelf in relatie met God te stappen. Jij moet niet de Mozes van die persoon worden. En hier is het ook heel vaak misgegaan, weet je dat? Dat we een openbaring ontvangen en misschien ook nog wel een interpretatie erbij. Maar dat we dan zenuwachtig worden van, ja, maar wat moet deze persoon dan met dit woord? Nou, laat ik maar zeggen, ik zie een vlag van China. Ik heb het idee dat de interpretatie is dat jij echt een zendeling bent en dat je volgende maand toepassing naar China moet. We gaan het zelf invullen, omdat we onzeker worden. Maar we mogen blijven bij, we ontvangen een openbaring en dan mogen we bidden voor een interpretatie en eventueel voor een toepassing. Maar ga niet jezelf forceren om alles te moeten geven. Wat zei je? Nivea? Heel mooi, Nivea. Dat doe ik elke ochtend op mijn gezicht, heb je zo'n bodylotion van. Niet invullen voor een ander. Dat is een hele mooie tip, Nivea. Oké, de volgende tip. Wees genadig. Wat bedoel ik daarmee? In het Oude Testament, weet je wie er werd beoordeeld op de profetie? De profeet. En als de profetie niet klopte, dan werd de profeet gestenigd. Is niet nieuwtestamentisch. Wat zegt Paulus in de 1 Thessalonicenzen 5? Blus de geest niet uit, veracht de profetieën niet, onderzoek alles, toets het en behoud het goede. Dus niet de profeet wordt beoordeeld, maar de profetie. En dat is jouw verantwoordelijkheid. En de verantwoordelijkheid van de zender is om de filters die jij hebt geleerd over je godsbeeld, over je wereldbeeld, om die schoon te houden, zodat je niet gaat profiteren vanuit jouw eigen vlees. Hele belangrijke, hoor je mij? Maar voor de ontvanger is de verantwoordelijkheid om het woord te toetsen. Wees genadig naar jezelf en naar de ander. Durf risico's te nemen, is eigenlijk de belangrijkste tip. Durf risico te nemen. En voornamelijk, en dat is een oproep aan de leiders van kerken die hier zitten en organisaties. Laat jouw kerk, laat jouw organisatie een playground zijn voor de gelovigen die jou worden toevertrouwd. Hoor je wat ik zeg? Laat jouw kerk of jouw organisatie een playground zijn voor de mensen die gaan uitstappen in de profetische gaven. Bill Johnson maakt een heel mooi onderscheid tussen de productieafdeling en de R&D-afdeling. De research and development. Bij research and development moet je zoveel mogelijk fouten maken bij een fabriek. Met als doel dat op de productieafdeling geen fouten worden gemaakt. Jij en ik mogen in de kerk oefenen in de R&D-afdeling. En weten dat we genadig zijn voor elkaar, dat we mogen falen. Ik zie Koen al knikken, ik weet in jullie kerk in Kom en Zie is er ruimte voor profetische. Ron en het hele leiderschapsteam zit hier ook onder andere. Jullie geven mensen de ruimte om uit te stappen, maar ook om te falen. Halleluja. Zodat R&D, we gaan oefenen, we gaan trainen. En dan productieafdeling op ons werk, in de supermarkt, op straat. Dat de woorden dan raak zijn. Durf risico's te nemen en speel in de kerk. Durf te spelen, durf risico's te nemen. Oké, schrijf of spreek het eerste op wat in je gedachten komt en doe dat veilig. Dit is een hele belangrijke. Op het moment dat jij zo meteen iets opschrijft op een briefje of je spreekt iets naar iemand toe, zeg dan niet, zo spreekt de Heer. Maar doe het veilig en zeg, ik heb het gevoel dat God mij iets laat zien. Mag ik dit met je delen? Mag ik je bemoedigen? Ik ben aan het oefenen. Weet je hoe vaak ik dat heb gedaan? Gewoon in Utrecht. Dat ik naar iemand toestapte en dat ik zei, joh, ik ga even iets geks aan je vragen. Ik ben aan het oefenen in Gods stem verstaan. En ik heb het idee dat God iets tegen jou wil zeggen. Niet het te groot maken. Want daardoor is het ook heel vaak misgegaan. En daardoor is er ook zoveel schande op het gebied van profetie. En dat moeten we nou juist voorkomen. Want het is de sleutel tot herleving van de kerk. En herleving van iedere gelovige buiten de kerk. Nou, profeteren is samenwerken met de Heilige Geest. Vond ik zo mooi ook in het verhaal van Martin. Ik heb zo vaak de vraag gehad als ik onderwijs gaf over relatie met de Heilige Geest. Dan kwamen mensen in kerken naar me toe en dan zeiden ze, ja maar Robbie, het is helemaal niet bijbels om te praten tegen de Heilige Geest. Echt wel. Ezechiël 37. Je mag spreken tegen de Heilige Geest. Profeteren is samenwerken met de Heilige Geest. Als je wil groeien in profetie, zeg dan iedere ochtend, lieve Heilige Geest, u bent welkom. Hier ben ik, beschikbaar voor u. Zo simpel is het. En als laatste, en dat is de allerbelangrijkste tip, en dat maakt dit hele prachtige onderwijssessie rond. Liefde is de taal van God. Zo vaak heb ik de vraag gehad, Robbie, hoe kan ik groeien in profetie? En weet je wat ik dan vaak zeg? Begin eens met die vervelende collega Henk op je werk te bemoedigen met woorden van liefde. Begin eens met complimentjes te geven. Want weet je waar je achter gaat komen? Op het moment dat jij je afstemt op de frequentie van de liefde, dan gaat God jou niet alleen maar woorden van liefde toevertrouwen, maar ook woorden van openbaring. Dus begin met bemoedigen van mensen. Begin met leven te spreken. En kom erachter dat God je woorden van openbaring gaat toevertrouwen.
Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. We hopen dat het je heeft bemoedigd. Ben je enthousiast over ons onderwijs en wil je ook wel eens een groeiconferentie bezoeken? Neem een kijkje op onze website en leer meer over Royal Mission.